lieve podcast knurften en knurfteressen. En welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Twee dingetjes voordat jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik heb gehad met Christine de Boer van het duo Jentel en de Boer en Alex Ploeg van de solist Alex Ploeg. Ten eerste, ik heb een stagiair, zoals jullie weten, Eva. En zij is 23 en zij zei tegen mij, hey, moet je horen, boomer of millennial of oude zak die je er bent. Ik weet niet wat ze zei, maar Pep Talk moet een aparte Instagram-pagina krijgen. Word nou eens volwassen, word nou eens professioneel. Geloof mij maar, ik ben 23, ik weet hoe de wereld werkt. Je moet een Instagram-pagina hebben voor je podcast. Toen dacht ik, ja, maar, hè, maar mensen luisteren toch via mij. Ik maak deze podcast. Dit is wie ik ben. Dus hoezo moet het dan weer apart zijn? Had ze een heel verhaal over een platform en merk zijn en following. Nou, ik snap er helemaal geen race van. Maar goed, dus ja, ik heb het maar gedaan. Wie ben ik om iemand van 23 in de reden te vallen en niet te doen wat diegene zegt? Tenzij het andere dingen zijn. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar dus Pep Talk heeft nu een eigen Instagram-pagina en dat is podcast.peptalk. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het kan zijn dat ik hem volgende week er weer afhaal. Ik ga het gewoon even proberen, maar mijn twijfel is dat, kijk, mensen luisteren het via mij natuurlijk. Dus ik ben Pepijn Schoneveld en ik maak bouwpakketten en dat zie je dan op mijn Instagram-pagina. En dan heeft mijn podcast ineens een andere Instagram-pagina. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Het kan zijn, dit is zo'n slecht reclamepraatje. Maar goed, dus wil je de podcast volgen, dan kan het op podcast.peptalk. Daar zal ik iets meer informatie geven over de podcast, wat leuke plaatjes delen en zo. Wil je mij volgen, dan moet je naar Pepijn-Laagstreepje Schoneveld. Verwarrende tijden zijn het. Dus dat. Dat wilde ik gezegd hebben. En ten tweede wilde ik ook even gezegd hebben dat ik dus één keer in de maand praat met Christine de Boer en Alex Ploeg. En die serie, want het is gewoon een serie, dat gaan we gewoon iedere maand doen, heeft een naam gekregen. En de naam is Triootje met Alex en Christine. Dat leek me nou leuk, want een triootje is normaal seksueel. En wat wij doen met elkaar heeft niks met seksualiteit te maken. Ik moet er niet aan denken. Zeker niet met Alex. Maar het heet dus Triootje met Alex en Christine. We gaan iedere maand praten. Dat hebben we nu dus ook gedaan. Ik kom met onderwerpen. Ik lig ze van tevoren in over die onderwerpen. Daar gaan zij over nadenken. In ieder geval Christine sowieso. En daar gaan we het dan over praten. We zijn weer bij elkaar gekomen deze maand. En naar dat gesprek wat we toen hebben gehad met elkaar, gaan jullie nu luisteren. Kan je jezelf zachter zetten, hè? Links. Hè?
Ja, maar het is meer dat ik jou dan zo hard hoor. Nee, dat
nu al.
Ik
heb hem net aangedrukt.
Coming in hot.
Nee, meer dat ik dan gewoon, dan zit het zo in mijn hoofd.
Vrienden, welkom dat jullie er weer zijn.
Dat is geen Nederlands.
Nee. Dat was opmerking 2.
Oh, hallo. Heerlijk.
Even kijken, voordat we gaan beginnen wilde ik nog even twee dingen zeggen. Ten eerste,
Bitcoin.
Nou, ik zou je eens vertellen. De man, de sponsor, die vond het heel leuk, de aflevering. Maar die zei, Christine is minder aan het woord dan jullie, mannen.
Echt?
Ja, dat zei hij. Ja, hij zei, je moet Christine meer aan het woord laten. Zei ik, minder. Minder aan het woord laten. Toen dacht ik, voel je dat?
Nee.
Maar je bent gewend dat je...
Dat ik overruled.
Overruled.
Nee, hoor, helemaal niet. Ik zit soms ook gewoon lekker te
Ik heb heel erg dat...
ja, nee, even denken. Nee, eigenlijk niet.
Heb je last van mansplaining? Nu gaan we, hoor. Alex,
ja,
zit je klaar?
Ja, let's get woke.
Nee, helemaal
mansplaining
niet.
Mansplaining is als je...
Goeie grap.
Nee, daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Ik zal er vandaag eens een beetje op letten.
Oké.
Okay. Oh, maar nu voel ik me ook heel
Weet
erg.
Je wat wel zo is trouwens? Wat ik
Kijk,
nu realiseer.
Dit witje moesten we laten vallen, Alex. Ja. Nu gaat ze los.
Dat ik realiseer doordat ik vaak interviews samen met Jentel heb gedaan.
Mm-hmm.
Dat ik vaak daar na afloop erachter kwam dat ik veel meer praatte dan zij.
Oh.
Dus dat ik mezelf heb gedwongen om vaak ook even niet te reageren. Of juist even ruimte te laten. Dat komt eigenlijk echt daardoor. Omdat Jen soms net iets meer aanloop nodig heeft. Of soms net iets later komt met iets of zo. En dan was er eigenlijk geen ruimte voor. Heb ik dat best wel geleerd om soms gewoon stil te houden. En dat ik dat eigenlijk ook prettiger vind. Dus dat ik niet meer... Ik hou niet meer zo van de gehaaide Christine. Vroeger was ik wat gehaaider. Dan was ik wat meer zo van... Ah ja, en ik kan dat vertellen. En kijk mij eens. En wat ik allemaal heb. Daar hou ik, dat vind ik niet zo mooi.
De onaardigheid is gebleven.
Wat Alex heel erg heeft. Nee, maar dat is wel... Ik heb mezelf daar een beetje in gecorrigeerd.
Oh ja.
Dus ik ben liever wat minder aan het woord... dan dat ik heel erg na afloop denk van... Oh, ugh, wat zat ik daar lelijk bovenop de hele tijd.
Ja. Ja. Heb je bitcoins ook? Want...
Nee, maar als hij me wil geven, omdat ik zo weinig aan het woord kom.
Hij moet mij geven, omdat ik je aan het woord laat.
Maar het kan toch ook gewoon zijn dat ze even heeft gepraat... maar dat het toch minder boeiend was en je het eruit hebt moeten.
Dat is waar.
Ja, het viel me wel.
Die vrouwtje zet is wel pep, 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 pep. Oké.
Okay.
Ik vind het wel interessant. Ik vind dat mansplainen en zo, ik heb daar wel moeite mee.
Waar heb je er moeite mee?
Nou, dat ze dat ook bij mij altijd doen. Want ik begrijp dat het een ding is. Mm-hmm. Alleen, het is ook een manier heel makkelijk om iemand weg te zetten vanwege zijn rol. Ook, ik hoor nu mensen ook de term whitesplaining doen. En dan is het ook zo'n soort van, ja, maar het is een soort omgekeerd buitenspel zetten.
Oh, ja.
Kan het zijn van het, als ik iets uitleg, doe ik dat niet omdat ik een man ben en denk dat jij als vrouw dat niet...
Nee, dat is
dan heb je dus last van toxic masculinity.
Oh God.
Dat heb ik net van tevoren opgezocht. Omdat ik dit ging vragen aan Christine. Dacht ik, maar dat is dus dat... Als iemand zegt, je bent me nu aan mansplainen. Dan kan je ook zeggen, ja, maar dit is toxic masculinity. En dan raakt iemand zo in de war dat je gewonnen hebt.
Nee, maar toxic masculinity is gewoon mannelijkheid. Zeg maar.
Ja, maar dat je als man denkt te moeten gedragen als het beeld... wat feministen van mannen... mannen hebben.
Ja,
maar het is ook zo dat er in deze tijd heel veel mensen zijn die gewoon niet zoveel weten. Die gewoon echt weinig kennis hebben.
Ja, eigenlijk is het toch gewoon uitleggen, toch? Het is eigenlijk gewoon zeggen, ik voel dat je het niet helemaal begrijpt, dus ik ga het je uitleggen.
Ja, en ik merk wel dat om mij heen er meer mannen misschien zijn. die veel kennis hebben over bepaalde onderwerpen.
Ja, is natuurlijk ook zo, poppenkantje.
Nee, maar dat is... Nou, maar dat ik denk, ja... weet
nee,
niet.
Nou, er is natuurlijk een bepaalde toon ook die mannen kunnen hebben. En zeker ook de babyboom-generatie.
Oh.
Daar is natuurlijk een... er is een bepaalde manier van... Nou, ik zal je eens even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Tegen iedereen überhaupt die jonger is ook. Maar ook inderdaad tegen vrouwen, denk ik. Dus ik wil ook niet zo'n gast zijn die onmiddellijk roept... dat is allemaal onzin en niet waar, want dat was dat zo...
Dat zou waarschijnlijk worden, wel, ja.
Maar ik vind het gewoon een gevaar dat we allemaal zo... allemaal proberen elkaar zo op die eilandjes te zetten... en dat we alsof we alleen maar vanuit die rol kunnen handelen.
Mm-hmm.
En dat alles daarmee te maken heeft en onlosmakelijk ermee verbonden is... en dat ik niet gewoon een lul kan zijn zonder dat het aan mijn mannelijkheid ligt.
Ja, inderdaad. En dat is dus toxic masculine.
Oh, nou, je hebt geleerd.
Ik heb er soms wel last van. Ik denk wel eens dat ik voel wel eens dat ik dat wilde ik dan aan jou vragen. Heb jij wel eens dat je? Ik kijk nu Alex aan.
Ja?
Dat je.
Ik sta weer volledig buiten.
Ja, jij had geen antwoord op ons. Je zei gewoon iets over Jentels uit.
Ja.
Maar
Jentel en ik tegelijk zwanger. Weet je dat dan?
Ja. Heb jij dat je vecht tegen een het beeld wat mannen... Heb je daar last van?
Wacht even. Deze vraag moet iets beter geformuleerd.
Voel jij wel eens dat je denkt... ik ben nu aan het vechten tegen een beeld... wat vrouwen van mannen hebben... wat ik niet ben?
Ja, maar en dat heeft meer met mij te maken dan... met die vrouwen, denk ik.
Mm.
Ik denk daar de laatste tijd ook een beetje aan te denken. Ik had ook toevallig met Raoul niet zo lang geleden over... dat het gekke in dit soort discussies is... dat er dan soms een generaliserende uitspraak wordt gedaan... over mannen doen dit, of mannen doen dit. Of dan vervolgens, terwijl ik me niet per se zo identificeer... als in dat ik denk, oh ja, dat ben ik. Dan voel ik van, oh, jij probeert me in dat hokje te zetten. Dan neem ik ook bijna die rol aan om het te gaan verdedigen. En dan zit ik ook als een soort... Ik van, wat zit ik nou precies te verdedigen? Terwijl ik me eigenlijk technisch gezien normaal niet door zou aangesproken voelen. Maar ik bijna dat ik ervoor kies om me daardoor aangesproken te voelen. En dan ook daar gefrustreerd over raak. Terwijl ik denk, ja, dat is niet... Snap je wat ik bedoel?
Nee,
of is het heel vaag aan het worden?
Ja. Kom eens met een voorbeeld.
Ja, maar jullie hadden het er laatst toch ook over. Dat jij zei van, soms merk ik zo dat ik op moet boksen tegen een beeld van alle mannen zijn klootzakken. Ja. Over, stel dat je een date hebt of zo. Ja. En je zegt iets dat een vrouw er dan meteen vanuit gaat. Of iets antwoordt waaruit blijkt dat zij er vanuit gaat. Dat,
ja,
dat
maar daar heb ik over nagedacht. Ik denk dat ik dezelfde intentie heb. als zo'n macho man. Ja. Alleen zijn de middelen die ik gebruik liever.
Testosteron.
Nee, ik bedoel...
Ja, precies. Je doet meer met een zachte hand.
Ja, exact. Ja. Want ik denk ook dat... Als ik laat op de avond aan een vrouw vraag... zullen we nog wat drinken? En zij zegt, oh, is dit een booty call?
Ja,
dan
dat
denk
was
ik,
het, ja.
Dan denk ik, ach, ja, ik denk, nou, waarschijnlijk heb ik dan wel die intentie. Alleen ik denk, ja, maar ik ga niet binnenkomen... eroverheen en meteen weer weg. Oh, ja. Dus snap je daar meer? Want ik dacht eerst, nee, maar die intentie heb ik helemaal niet. Want is dit voor onzin waarschijnlijk wel.
Oh, ja.
Snap je? Dat is...
Maar je zou het op een hele lieve manier doen.
Ja.
Ja.
Maar je gaat er ook meteen vanuit dat een vrouw dat dus niet wil. Dus je gaat er ook meteen vanuit dat die vrouw die zegt... dit is dus een booty call, dat misschien heeft zij daar ook wel zin in. Er zijn ook heel veel vrouwen die dat heel leuk vinden.
Dat is waar, ja.
Ja. Ik heb dat ook back in mijn dating days, in de jaren 60. toen heb ik ook wel eens gehad. Dat ik brak dan dingen vrij snel af. Als ik het niet voelde, dan dacht ik...
Brak vrouwen in twee, sorry.
Ik brak vrouwen, ik had mentaal kapot. En dan pas vind ik ze echt aantrekkelijk. Bijvoorbeeld, als je met iemand daten en dan voelde ik al... oh, ik denk niet dat ik echt verliefd op jou ga worden, mm-hmm. of wat dan ook. En dan kapte ik het vrij snel af om haar soort van te beschermen. Want jij gaat natuurlijk meteen verliefd op mij worden. Dus dat wel daar ook ergens wat arrogantie in schuilt.
Dat heet, nou, ik wou net zeggen, dat heet arrogantie.
Ja, nee, maar dat is ook een soort van... ja, wel, terwijl alsof zij niet gewoon een volwassen persoon is... die zelf haar eigen keuzes kan maken.
Ja.
Dat is denigerend.
Dat is waar.
Eigenlijk.
Goed.
Gaan we nu beginnen.
Nee, ik wil het hebben...
wacht even. Ik wil even voordat we echt beginnen.
Ja.
Mogen we jou van harte feliciteren?
Oh ja, ik ben jarig geweest.
Nee, ja, ook.
En vijf jaar Pep Talk.
De podcast bestaat 5 jaar en ik ben 36 geworden.
Nou.
Holy shit.
Leuk, hè?
Als de dag van gisteren weet ik nog dat ik tegen jou zei... jij moet dit niet gaan doen. Zeg ik nog dat was gisteren?
Ja, nou, het grappig is wel dat ik zat erover na te denken. Dacht ik, kijk, ik ben het ooit begonnen. Toen heb ik het ook een tijd echt niet gedaan. Dus eigenlijk, het voelt pas alsof ik het de laatste 2 jaar doe.
Ja,
is dat dan?
Omdat ik dat was. Omdat in het begin praatte ik met cabaretiers. En toen deed ik zelf een cabaret. En toen wilde ik leren van die cabaretiers. Maar ik merkte dat ik me te veel door hun liet beïnvloeden. Dus dan dacht ik... dan ging ik gewoon degene nadoen die ik in de pot... en ik dacht, ik moet eerst mijn eigen stem vinden... en mijn eigen waarheid vinden. En op een gegeven moment had ik wel... nee, en op een gegeven moment deed ik gewoon niet meer aan cabaret. En toen dacht ik... oh, laat ik nu maar weer eens gaan praten. Dat is het ding geweest.
Maar is dat niet een beetje zoals met... wat ik in het begin met comedy ook had... dat ik dan ook een beetje af en aan af en toe optrad en dan niet. En dan, ik heb heel lang gezegd dat ik nog maar 2 jaar comedy aan het doen was... terwijl ik op een gegeven moment echt wel al 5 jaar...
Ja, ondertussen was ik er wel over nadenken. Alleen, ik merk gewoon dat... laatst, ik had een interview voor de NRC... en toen vroeg zij ook van...
Wie ging je interviewen dan?
Toen dacht ik ook... zei ze, hey, doe je niet meer aan cabaret? En toen zei ik, nee, nu niet... Maar dat vond ik helemaal niet. En toen zei ze, dat is toch erg. Oh nee, Johan Fred zei dat. Die zei, heb je afscheid genomen van cabaret? Wat erg. En toen zei ik, nee, heb ik geen afscheid. Ik heb nu gewoon een andere vorm gevonden.
En dat
de podcast is nu gewoon mijn vorm om het te... en ik dacht ook, ik had het er met hem over. Want hij heeft dan, hij wordt kwaad ergens over. En dan denkt hij, oh lekker, ik kan er een column over schrijven.
Ja.
Ik denk gewoon, ik word kwaad ergens over. Oh, daar ga ik het over hebben in mijn podcast.
Ja, precies. Ja.
Dus dat is het. Dus het is wat jij waarschijnlijk, of jij dan met liedje... Met liedjes.
En met jouw leuke...
nee, maar wat jullie... Nee, sorry. Wat jullie hebben is dat je gewoon denkt... ik wil je iets mee.
Ja.
En dan kies je een vorm.
Ja.
Ja.
En vind je het toch leuk?
Nee. Daarom heb ik jullie erbij gehaald.
Ja, maar
heel erg leuk.
Ja.
Leuker dan ooit.
Ja, toch?
Want het leuke is...
Je voelt voor mij ook als de winnaar van de pandemie. Gewoon, je bent
ik ben de winnaar. Ja. Ik was blij met de tweede lockdown.
Iedereen is nu op jouw level van eenzaamheid.
Nee, helemaal niet. Maar, nou dat.
Ja.
Een antwoord, ja.
Zeker.
Dankjewel.
Nou, wacht even, 2 seconden. Dan heb ik nog iets voor je. Ik heb, omdat het een bijzonder gelegenheid is.
Het gebeurt hier.
Ik weet het ook
5-jarig jubileum. Dacht ik, nou, misschien leuk om wat audiofragmentjes te krijgen van gasten die... jij te gast hebt gehad.
Nee.
Al die jaren. Maar die wilden allemaal niet. Maar dat heb ik wel van één hele bijzondere. Heb ik hier een berichtje. Dus deze is voor jou speciaal. Te feliciteren.
Ik kan zeggen dat ik in een gelukkige omstandigheid verkeer dat ik nog nooit iets met die hele podcast zien te maken heb gehad. Hoewel, als ik er nu aan terugdenk, ik reis regelmatig met de bus. En in de bus zag ik ooit een meisje met oortjes die heel hard aan het huilen was. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat misschien de luisteraar van de Pop Talk podcast is geweest.
Dat is Jurjen van Loon.
Nee, dat is echt? Maarten van Rossum is dat.
Nee, maar het is niet echt Maarten van Rossum. Nee. Het is Jurjen van Loon.
Ja. Oh,
het is je vriend.
God, ik herken hem bijna niet.
Ik herkende hem meteen. Ik dacht, het is Jurjen.
Ja, ik dacht wist het ook. Niet. Nee, ik wist het niet.
We hadden het er vorige keer hadden we het over.
Wow.
Over.
Ja, ik heb, dat was je vriend.
Dat was mijn vriend.
Ja.
Je hebt mijn vriend
verkering.
Niet, je verkering.
Mijn neukertje.
Hier heb jij een kind mee. Je hebt het
ja.
niet herkend.
Ja. Nou, ik wist het natuurlijk wel, maar ik vond het heel eng grappig. Goed, schat.
Nou, wat lief, dankjewel. Ja, Maarten van Rossum.
Wow.
Echt goed, want we hadden het vorige week over Maarten van Rossum, over Jurjen.
Ja.
En jij hebt het gedaan, het komt allemaal samen.
Ja. Het is ongelooflijk.
Dat is een ongelooflijk moment.
Maar wat een prachtig moment. Ben je ontroerd?
Nee, ik kan niet meer huilen sinds ik heb de testosteron. Dan kan ik niet meer huilen.
Dat hoe gaat het met de testosteron?
Goed, dat wil ik ook nog vertellen. Het gaat, ik had deze week mijn internist aan de telefoon. En toen zei ze, ja, we moeten toch een keer dat onderzoek doen. Toen wilde ik nog zeggen, ik heb gehoord dat het masturbatorium heet. Dacht ik, dat gaat te ver als ik dat ga zeggen. Heb ik niet gedaan. Toen zei ik, hoe gaan we dat doen? Toen zei ze, ja,
als ik ooit een podcast begin, dan heet het verhalen uit het masturbatorium.
Misschien je volgende theaterprogramma.
En toen zei ik... hoe gaat het in het werk? Toen zei ze, dan moet je gewoon even bellen naar de gynaecologie. En dan zeg je, ik wil een specimen inleveren. En ik zo, wat? Toen zei ze, ja, je kan ook gewoon zeggen zaad. Ik kom mijn zaad te brengen. Wat ik heel grappig vond. En dat
zaad
gaat...
brengen.
Ja, dat zei ze.
Arend zeggen, kom je alleen zaad brengen of kom je ook zaad halen?
Nee. Ik kom het zaad brengen. En, dus dat, maar dat gaat nog gebeuren. Maar ze zei ook... Dat is ook wel leuk om te zeggen. Ze zei ook, hoe gaat het met je? Toen zei ik, heel erg goed. Ik heb heel veel energiek.
Pff, ik haak echt af in dit verhaal.
Ik heb heel veel energie. Ja? Mijn wasmachine was...
Ja.
Ik heb heel veel energie. En toen zei ze, hoe gaat het geestelijk? Toen zei ik, ja, echt ook heel goed. Toen zei ze, ja, het kan ook zijn dat testosteron... daar ook zorgt dat je gewoon geestelijk wat sterker...
En denk je dat je stem lager is geworden?
Nou, dat wel zo niet.
Ja, ik kan echt. We kunnen een decibelmeter erbij houden een keer. Bij de
ik hoorde wel laatst de eerste aflevering met Johan Frets. En dan heb ik echt een lagere stem.
Lagere?
Hoger, sorry. Hoger. Ik heb
ja,
nu een
precies.
lagere stem.
Ja.
Testosteron is de oplossing voor alles, denk ik.
Ongelooflijk, ik ga het ook nemen.
Ja, heerlijk.
Dat wil je goed doen. Ja. Waarschijnlijk zou je er ook iets meer in de podcast zitten.
Zou ik iets meer spreektijd krijgen. Dus mijn baard begint te groeien.
Zo'n grote rode snor. Ja.
Waar we het over willen. Ik wil het over twee dingen hebben. Ten eerste. Vorige week vertelde jij, Alex, een goed verhaal. Heb ik het uitgeknipt. Over je afwijzing op de toneelschool.
Heb je dat er, volgens mij heb je het er niet uitgeknipt.
Ja, wel heb ik het er wel uitgeknipt.
Nou, we hebben het begin erin zat erin.
Ja, want ik zei tegen Jentel van ja, het is er uitgeknipt. Oh, en toen zei Jentel, nee hoor, nee.
Het begin al wel dat de klasgenoten waren, niet over de afwijzing.
Maar niet hoe dat, dus kan je dat nog even een keer vertellen? Wat het met je heeft gedaan toen je af werd gewezen? En ook weer huilen dit keer.
Kunnen we even die pijn opzoeken.
Ja.
Ik ben inderdaad...
Je deed auditie?
Ik deed altijd de toneeldingen, je theaterschool. Groningen was altijd mijn droom. Ik wilde naar de Kleinkunstacademie. Ik wilde cabaret-quartet leren doen. Dat was altijd in mijn hoofd het ding. En dan wilde ik naar Amsterdam. Dat is, daar hadden ze echt specifieke kleinkunstopleiding. Auditie gedaan, afgewezen. Dat vond ik zeer pijnlijk, want dat was echt zo het... Oh, dit was voor mij gewoon...
Je droom.
Ja, mijn droom en een soort gegeven... ook een voorwaarde voor alles. Zo van, voor de hele, mijn hele toekomstplannen. Maar toen dacht ik nog, nou ja, goed. Kan gebeuren, ik kan een keer worden afgewezen. Ondertussen gaan studeren. Of een soort van doen alsof ik ging studeren. Ik was eigenlijk een beetje pretent student. Zoals ze dat dan noemen. En toen op een gegeven moment weer auditie gedaan. Weer naar de tweede ronde door... En toen wederom niet aangenomen.
Dat was het jaar dat je bij ons zou zitten? Als je
ik denk het wel, ja.
Oh, ja.
Ja, ik weet de jaartallen niet meer precies. Okay. Maar ja, dat heb ik in de tijd wel echt moeilijk gevonden. Want toen was het echt zo'n moment van... Oh, het kan allemaal niet doorgaan, het hele droomgedoe.
Ja.
Daar had ik er niet op gerekend.
Maar was je droom aangenomen worden of was je droom cabaretier worden?
Nou, dat is... Kijk, dat is precies waar de schoen wringt.
Ja.
Is waarom het... Dit was mega pijnlijk en mega moeilijk. Omdat ik me eens zo zat. Okay, ja, wat moet ik nou? Dit gaat allemaal niet door. En ik was ook echt heel... Ik was ook best wel boos. Ik wilde ook eigenlijk niet... Je kon dan zo bellen om te weten waar het aan gelegen heeft. Dat heb ik niet gedaan. Mm-hmm. Ik dacht, ik wil niet nu ook nog van zo'n gast horen... dat ik in het weekend niet goed mee heb gedaan of wat dan ook. Wat ik achteraf stom vind. Dat toont al aan dat ik eigenlijk verkeerd in de wedstrijd stond.
Mm-hmm.
Ja.
Want ik heb het denk ik altijd gezien als een eindstation. Zo van...
aangenomen worden.
Dan ga je naar de
stempel,
school en daar leer je het en dan komt het allemaal goed. En dan, ja.
Dan gaat het vanzelf.
Ja, dan zit je op een traject wat automatisch naar succes leidt, want mm-hmm. je hebt talent. Terwijl het is niet een eindstation, het is gewoon een gereedschapskist. Dat is wat zo'n opleiding is. Het is gewoon een, ja, je haalt eruit wat je eruit kan halen. Het is alsnog niet, alsnog ook als je daar klaar bent, dan sta je ook gewoon achteraan net als iedereen, zeg maar, die nog wat heeft bedacht, ik ga ook iets met cabaret doen. Of zo. Ik bedoel, je hebt wel een stapje voor, maar en dat heb ik toen moeten ondervinden bij mezelf. Zo van, oh ja, wil ik dit dan wel? En hoe ga ik dat dan doen? En toen ben ik zelf eigenlijk een beetje dat... Zo heb ik stand-up leren kennen. Zeg maar, dat ik daar in kroegjes zelf ben gaan op.
Wat ging je toen doen?
Ja, toen ben ik een beetje... eerst heb ik tijd niet gedaan. Toen op een gegeven moment, ik vond stand-up al wel tof. En ik keek het veel. En ik was ook wel eens een toemler geweest en zo. Alleen ik heb er iets van 2 jaar nog over gedaan... voordat ik echt durfde zelf op een podium te gaan staan. Omdat ik ook zo'n idee had van... het moet in 1 keer dan... weet je wel, moet je de nieuwe Hans Teeuwen zijn of zo.
Oh ja.
Ging je toen wel veel om al met comedians? Of?
Nee.
Ook niet, nee.
Echt, nee. Maar ik kende ze wel allemaal. Als ik wist wie ze allemaal waren.
Ja.
Zodat je dan in het oude Crea... dan zag ik wel eens... weet je wel, zag je Emilio Guzman achter een laptopje zitten. Gewoon, heb je Emilio Guzman.
Oh ja.
Niemand kende hem toen, maar ik weet, als die gast die heeft grappen over hives. Dat
ik, oh, je bent die banaan.
Ja, zo'n banaan die zichzelf pakt. En, maar dat is wel, het is een gekke drijfveer geworden, de afwijzing. Want ik was ook echt, ik had ook echt, dat ik altijd als ik langs met het gebouw van de toneelschool fietste, dat ik echt zo dacht, oh, daar zit
ik. Ik zal jullie krijgen.
Ja, en jullie hebben geen idee. Jullie hebben geen idee wat talent is. dat idee, weet je wel. Maar dat heeft ergens wel ook dus aangevuurd een soort van, oké, nou, ga het maar uitzoeken dan.
En wanneer kwam je erachter dat, want je zat dus, daarom ben je misschien ook niet aan, want ik kan me niet voorstellen dat je niet aan bent genomen omdat je niet goed genoeg was. Maar dan misschien voelden ze, hij ziet het als een eindstation. Want dat is wat je ervan hebt geleerd.
Maar jij dat niet dan? Voor mij was het ook een eindstation, hoor.
Ja, voor mij ook wel
idee, ja.
Ik heb comedy train ook namelijk lang zo gezien. Dat is ook denk ik waarom ik een paar keer niet ben aangenomen bij comedy train. Oh, ja. Omdat je ook dacht van, oh, dat is gewoon een plek. En daar, dat denken mensen nog steeds, daar leer je het. Maar ten eerste leer je er niks, behalve dat je gewoon veel speelt en met goede mensen bent.
Mm-hmm.
Maar ook daar is het, ja, je moet het zelf doen en je eigen stem vinden. En je kunt wel aan mensen vragen, wat vond je ervan? Maar het is niet dat mensen jou gaan heel erg gaan vertellen, nou, de regel 1 van comedy is... Lalalala. Weet je, dat is ook niet. Dat is
nee,
niet
nee.
Maar dat, ik kan me voorstellen dat mensen van buiten dat beeld hebben. Maar dat zijn ook afwijzingen die ik steeds heb gehad. Ik ben ook 2 keer afgewezen voor comedy train. Niemand wilde mij in dit vak hebben.
Maar ik ben toch.
Maar je bent
echt. Maar nog steeds merk ik nog steeds dat idee in mijn achterhoofd, een drive vaak is dat ik zo het gevoel heb van ik ben op eigen kracht binnengeklauterd. En iedereen probeerde.
Maar is dat goed? Is dat daarom wilde ik.
Ja, of het goed
helpt. Nou ja, of afwijzing je helpt.
Ja. Ja.
Ons gewoon als men of jou.
Ja en nee. Ik denk, het is uiteindelijk goed voor me geweest. Want dat is gewoon wat ik nodig had. Omdat ik gewoon een geprivilegeerd kakkerjongetje was.
Mm. Die
wel talent had, maar alles kwam makkelijk aan.
Je moest ook een beetje leren met teleurstelling omgaan.
Ik moest leren werken, überhaupt. Ja. En leren dat het niet vanzelf allemaal gaat. Mm. En leren dat je het zelf moet uitzoeken en zelf moet ondervinden. Dat ben ik nog steeds aan het leren. Want ik ga ook gewoon makkelijk in mijn comfortzone zitten. En
levert dat dan wat op? Als je afwijzing ervaart, voel je dan een soort vuur aangaan? Of?
Ik vind het... Nee, het is heel kut. Ik kan er heel slecht mee omgaan.
Ja.
Alleen, ik ben 2 keer afgewezen voor comedy training voordat ik werd aangenomen. En in beide afwijzingen ben ik in het half jaar daarna, als ik nu terugkijk, exponentieel beter geworden.
Het half uur.
Het half jaar.
Ik dacht ook al het half jaar.
Ja, we gaan hem ook even snel. Nog iets anders aan wijzen.
Ja, dat was echt pittig. Half uurtjes waren dat dan. Ja. Maar dan het half jaar. Het half jaar daarna. Dus
ja, ja, ja.
Ik zat op mijn Comedy Café en dan ging ik gewoon wel weer door met optreden. En dan was gewoon, oké, fuck jullie allemaal. Ik heb jullie allemaal niet nodig. Maar wel, ik merkte wel dat ik in die periode daarna... Het is wel namelijk een punt dat je toch jezelf even onder de loep gaat nemen. En denk, oké,
wat is hier gebeurd? Ja.
Wat ga ik doen? En ik ken namelijk ook veel comedians die stap toch niet zetten. Die... te veel met zelfbescherming bezig waren, denk ik. Van, ja, fuck de wereld. Wat weten zij allemaal ervan? Niemand weet ervan. En het is toch hartstikke goed zo. Het is toch leuk? De mensen lachen toch? En dat is ook zo. Maar dan ga je dus ook nooit groeien, want je onderziet nooit... Je gaat nooit echt aan van, misschien ben ik niet zo goed als ik denk dat ik ben.
Nou, je wordt nooit teruggeworpen op jezelf.
Ja. Want sowieso, als je... Ik denk met elke creatieve onderneming, maar zeker met comedy ook, als je begint... Je moet een bord voor je kop hebben als je begint. Anders, als je echt door hebt hoe slecht je bent...
dan
zou je onmiddellijk zelfmoord plegen. Dus je moet in het begin denken... Oh, dit kan ik wel. Dit kan ik. En op een gegeven moment gaandeweg kom je erachter... Oh, dit is moeilijker dan ik dacht. Maar je moet het pad willen doen. Ik voelde met het stand-up heel duidelijk van... Oh, ik ben er nog lang niet. Maar ik wil het... Ook als het 10 jaar duurt voordat ik het kan... Vind ik dat wel de moeite waard.
En dat is een goed... Want dan ga je het dus leren.
Ja, want dan wil je echt het doen in plaats van... Het zijn. Ik wil de comedian gast zijn. Ik wil het rolletje. Nee, maar ik wil het ding. En dan dat rolletje ook wel.
Ja. Dus en jij, Christine? Je mag nu net zo lang praten als...
Ja, maar je waarover? Wat is je te
open? Jij bent nooit afgewezen natuurlijk.
Of jij een afwijzing hebt gehad... Word je beter van afwijzingen?
Ja, zeker wel. Maar ik merkte dat het... Nou, ik weet nog dat wij aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival meededen. En daar begonnen we, achteraf gezien, hartstikke slecht aan. Dan hadden we echt een belachelijk slechte eerste ronde gedaan. En we waren toen echt met de hakken over de sloot door in de tweede ronde ook. Maar toen had ik het allemaal nog niet echt door. Toen dacht ik gewoon, we zijn door. Oh. En toen pas bij de halve finale voelde ik opeens dat het er op leek dat iemand anders zou winnen. En toen heb ik toch een vuur gevoeld in mezelf. Er zat een week tussen die halve finale en die finale. Ik was woedend. Niet op het festival of op die andere kandidaat, maar echt op mezelf of zo. Dat ik echt dacht. En toen heb ik ook zo hard gewerkt. Toen voelde ik echt. En ik weet dat ik het er wel eens met Jente over gehad heb in de jaren daarna. Toen we best wel succes kregen en Annemarie Schmidprijs wonnen en het allemaal best wel begon te lopen.
Ook nog gelijk zwanger. Het was een heel...
Nee, dat ik toen ook wel eens heb gedacht dat ik dat een beetje miste. Dat vuur of zo.
En wat was dat vuur dan?
Ja, een soort gevoel van... Jullie zien het allemaal nog niet, maar wacht maar. Ik ben er heus wel, hoor. Of dat je dus ergens in jezelf voelt... Ik ben meer en ik heb meer in me dan wat jullie nu zien. Maar ik ga gelijk krijgen. En ik weet dat ik daar toen het goed ging... dat ik dat best wel gemist heb. Omdat toen we net van school waren... en echt shady dingetjes in Klein Bellevue Club Silencio stonden te spelen... toen was dat echt... was iedereen verbaasd over wat we konden. En die energie die daardoor vrij kwam, vond ik heerlijk. En toen mensen iets gingen verwachten... en dachten van, oh ja, maar zij zijn heel goed. Of soms zelfs dachten dat we beter waren dan we waren... vond ik veel moeilijker om mezelf te ontwikkelen, inderdaad. Ja. En om verder te komen.
Ja. Ik denk dat er, zeker in het optredenwezen... is er niks gezonders dan falen. Omdat je voelt van... Ik bedoel, net zoals we echt een kut optreden hebben... echt dat niemand lacht en is gênant. En dat je dan voelt, oh, ik leef nog. En ik ga gewoon morgen weer.
Ik kan het aan.
Ja, en het is superkut en je voelt je superkut. Maar ook dat is weer een drive. Alleen, het is inderdaad het idee van... het zou maar zo allemaal afgelopen kunnen zijn. Terwijl, hoe zou dat werken? Ik heb nog steeds soms in mijn achterhoofd het gevoel... dat inderdaad zo showbiz gaat bellen. Ik weet niet wie dat dan zou zijn. Ik denk Henny Huisman. die dan opbelt met Henny.
Iedereen uit de jaren 90 denkt dat Henny Huisman gaat bellen.
Gaat bellen en zeggen, ja, we hebben het erover gehad... en je mag niet meer meedoen.
Ja.
Terwijl, dat werkt niet. Uiteindelijk is het gewoon... Ik had in het begin, met mijn eerste, toen het enige voorstelling.
Ja.
Ik vond het heel. Ik had het als heel stressvol ervaren, omdat ik dat zo voelde als een soort. Oké, alles moet erin zitten. Ik moet zeggen wie ik ben en mijn stijl neerzetten. En dit zet zo de toon. Dus daardoor ligt er zoveel druk op. Terwijl op een gegeven moment zei iemand, zijn regisseur toen tegen me van. Ja, maar je moet ook gewoon zien als. Dit is gewoon één van de voorstellingen die je maakt.
Inderdaad.
Ja. Een tweede voel ik al. Daar is het ook allemaal druk. En je wilt het ook gewoon goed doen en zo. Maar ik vind het al minder druk omdat ik voel... Oh, nu ben ik gewoon een maker. En dit is dan de voorstelling die ik nu maak.
Mm-hmm. Ja.
En dat is wel een andere gedachtegoed. Want zelfs dan, natuurlijk kan hij dan falen, maar dan ben ik niet gefaald. Dan is die voorstelling gefaald. En dan voel ik me daar super kut over, maar...
Ja, lieve pep talkers. En dan is het nu tijd om jullie te wijzen op het feit dat je je nog steeds kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven in iTunes. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je mij geld geven. En daar ben ik dan heel erg blij mee en zeg ik dingen als ja, tol, geld. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. Je kan me dus blijkbaar ook volgen op Instagram. En wil je de podcast volgen, dan kan dat op podcast.peptalk. En dan vind je allemaal informatie over deze podcast. Wil je mij als persoontje volgen, dan kan dat op Pepijn_Schoneveld. En ik wil jullie ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast. En dat is nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz. En hij helpt mij dus nog steeds financieel met het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje of een weetje of ja, gewoon een hebben dingetje over bitcoins. En ik krijg de laatste tijd heel vaak de vraag, hey Pepijn, heb jij zelf dan ook bitcoins? Het antwoord daarop is ja. Als je namelijk naar bitmymoney.com/peptalk gaat en je schaft daar bitcoins aan, dan krijg ik een kleine bonus in de vorm van bitcoins. Dus ik heb ook bitcoins, allemaal dankzij jou. Het is wel even goed om te zeggen dat iedereen altijd denkt dat het heel erg moeilijk is om bitcoins aan te schaffen. Dat is niet zo. Je kan gewoon naar bitmymoney.com/peptalk gaan bijvoorbeeld. Het is veel moeilijker om, terwijl de koers zo hard gaat, om ze ook echt lang vast te houden. Want wat doe je als je voor bijvoorbeeld 100 euro aan bitcoins hebt en ineens worden die 200 euro waard? Ga je er dan flink van nemen of hou je ze dan vast? Ik ken bijvoorbeeld iemand die aan het begin van het bitcoin-tijdperk, toen de koers iets steeg, om dat te vieren, een pizza kocht voor 1 bitcoin. Het is dus heel moeilijk om de verleiding te weerstaan. Maar vergeet niet, zoals Robert altijd zegt, bitcoin is het geld van de toekomst. En Robert zou jullie dan ook mee willen geven, neem bijvoorbeeld een horizon van 5 jaar. Ga de uitdaging aan om bijvoorbeeld die 100 euro die je nu aan bitcoins hebt, om die 5 jaar lang vast te houden. En over zo'n 5-jaren-plan, want dat is dat dan eigenlijk, hebben Alex, Christine en ik het toevallig ook gehad. En daar gaan jullie nu naar luisteren. Ik vind het ook altijd vervelend als mensen vragen, waar wil je over 5 jaar zijn? Omdat ik stel mezelf geen doelen meer.
Ja, maar dat merk ik ook wel.
Nee, maar dat vind ik heel prettig, omdat je dan... Niet dat ik dat doe om niet te falen, maar omdat ik dat doe, omdat ik denk, wat ik nu doe, daar wil ik beter. Ik vind.
Ja, maar dat is dan toch een doel. Ik geloof behoorlijk in 5 jaren plannen maken. Ik geloof daar best wel in. Ja hoor, ja zeker.
Wat is je 5 jaren plan?
Dat gaat je geen zak aan.
Een snor.
Een snor. Meer testosteron. Nee, maar ik weet dat dat heb ik misschien ook al eens verteld, maar dat Jentel en ik bijvoorbeeld ooit het plan haal Jentel uit het vet hadden. En dat was dan, toen werkte Jentel nog in de frituur, naast dat we net begonnen waren met opleiden. Met de optreden moest zij elke ochtend kroketten bakken op de VU.
Oh, wat goed.
En dat noemden ze dan altijd als zaak in het vet.
Haal Jentel uit het vet. Dat was een doel.
Nou, zo heette het plan. En ze had ook 1 bepaalde trui had ze altijd aan die ook een beetje hard geworden was. Of misschien is dat nog geheugen. Maar dat was dan, dat was in die tijd, was het haal Jentel uit het vet.
Ik had in die periode wel haal het vet uit Alex. Dat was een heel ander soort.
Een ander soort.
Maar toen hadden we dus inderdaad een soort, dat was niet eens een 5-jaren plan. Maar hadden we een soort 2-jaren plan op papier gezet. Van we willen een voorstelling maken, we willen een cd. We hadden gewoon bedacht. En toen zijn we dat vrij systematisch gewoon af gaan werken. We willen een impresariaat, we willen een festival meedoen, we willen dat winnen. En ik denk ook wel in het begin van je
carrière...
Maar
daar word je niet beter. Kijk, wat het probleem, ik snap het. Maar het probleem is, je wordt er toch. Je doel moet toch zijn beter worden?
Nou, maar wacht even. Ik denk dat hier wel een concreet verschil is. Wat echt, denk ik, ook in jouw voordeel. Je bent met tweeën, dus je moet het uitspreken en concreet maken.
Mm. Ja, maar ik denk, je moet het nog meer uitspreken en concreet maken als je in je eentje bent.
Nee, totaal. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld vaak ook de fout in ga. Is dat er een soort... dat ik soms dat niet genoeg kan doen. Dus ik heb bepaalde doelen en ik heb wel dingen die ik wil. Maar soms blijft het ook vaag. Dan denk ik van, ja, ik zou dat ooit een keer dat willen doen. In plaats van, wat zijn de stappen daartoe? En dan blijft het ook inderdaad een soort... Als je je parameters van succes ook niet goed afbakent van tevoren, dan zul je eigenlijk altijd falen.
Ja.
Want als jij niet van tevoren bedenkt, ik hoop bijvoorbeeld met je podcast zoveel luisteraars te halen. En dan heb je er 12. Dan heb je er wat zeven. Je hebt er wat ik weet niet wat veel is.
Ja, maar ik moet
er
proberen juist. 50.000 per maand is het hoogst wat ik ooit heb gehaald. Dus stel 100.000.
Als je bijvoorbeeld niet voor jezelf afbakend, mm-hmm. dat kan, maar dan zou je hem heel makkelijk altijd kunnen zeggen, ja, dat is ook misschien wel meer kunnen zijn. Ik weet echt niet of het goed is. Terwijl als je van tevoren denkt, nou, het zou tof zijn als 100 mensen dit horen, dan is er gewoon heel duidelijk.
Maar ik probeer juist niet met luistercijfers bezig te zijn.
Oké. Okay. Ja, okay.
Ja, maar het is,
wat ga ik dan doen om het...
Ja, oké, okay, misschien is luistercijfers dan
ik had het laatste bijvoorbeeld met, wat wil je betaald krijgen? Voor ik moest iets filmen en dat mm-hmm. ik dacht, ik wil van tevoren eigenlijk, voordat zij een bod doen, wil ik eigenlijk zelf al weten, dit is wat ik wil krijgen. En ik wil zelfs weten, daar ben ik blij mee. Al sta ik op de draaidag tegenover een acteur die zegt, oh, ik krijg 2 keer zoveel als jij, wil ik nooit het gevoel hebben, ah, kak. Weet je, en dat bereik je alleen maar door zelf van tevoren te bepalen wat vind ik mezelf waard en wat wil ik verdienen. In plaats van het over te laten aan de wereld. En dan zal je altijd denken, ja, maar ik had ook misschien nog wel 100 euro meer kunnen verdienen.
Ah, dus dan zet je voor jezelf een soort. Maar dan is het niet een doel, maar een soort standaard.
Nou, je bepaalt gewoon wat je succes is. Je gaat een theatervoorstelling maken. Als ik 50 keer ga spelen en de zaalbezetting is 80%, ben ik blij. Ah. Als je dat voor jezelf bepaalt en je haalt het, ben je super blij. Terwijl anders, als je dan denk je dat, oh, maar ik had misschien
ook. En dat staat misschien, als je altijd kijken ook naar betere, naar mensen die lekkerder gaan, die altijd uit zijn verkocht. En denk je, ja, het gaat goed, maar ja, ik ben niet altijd uitverkocht.
Maar misschien moet je het ook, dat zat ik net te denken. Ik sprak een tijdje geleden een zakenman die echt.
Waar spreek je deze mensen?
Op straat. Nee.
Dag zakenman, waar ga je heen?
Een vriend van een vriendin van mij. En dat is echt een hele succesvolle zakenman. En toen had ik het over praten.
Maarten van Rossen.
En toen had ik het over praten met Pepijn. En toen zei hij, is het een succes? Nee, toen zei ik, de kijkcijfers vallen heel erg tegen. Toen zei hij, oké, maar wat was dan het streven? Toen zei ik, ja, niet. Het streven was een sponsor halen. Toen zei hij, oké, maar wanneer haal je een sponsor? Ik zei, nou, als je veel luistercijfers hebt. Hij zei, ja, maar hoeveel? Ik zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Toen zei hij, oké, mag je één ding leren? En toen zei hij, jij gaat natuurlijk zeggen dat het doel is goed, dat het goed wordt.
Ja.
Dat zetten we even aan de kant. Ik ga ervan uit dat dat je doel is.
Ja.
Het moet goed worden. Zakelijk gezien, zei hij, moet je er altijd voor zorgen dat je inderdaad, wat jullie dus, daar moest ik aan denken, wat jullie
targets.
Zeggen. Targets. Targets zet. Dus oké, mijn target is een sponsor. Daar moet ik 100.000 kijkers, weet ik veel, voor hebben. Dan wordt dat je target. Zo, en dan kan je er ook voor zorgen dat iedereen die meewerkt aan het project moet hetzelfde doel hebben, want dan gaan ze heel hard voor je werken.
Ja.
Dus als je ervoor zorgt dat zij ook meer geld gaan verdienen als je een sponsor krijgt, dan gaan zij gewoon hun best doen, zeg maar.
Ja.
Dus, want ik zei zo, ja, ik heb mijn editor, heb ik heel veel geld moeten betalen.
Hoor je dat?
Of sorry. Nee, niet. Nee, dit ga ik even verbeteren. Mijn editor heb ik heel weinig geld hoeven betalen, want ik had
je
een
had
vrienden.
Veel meer kunnen vragen.
Ik had een vriendenprijsje gedaan, maar ja, toch wel wat geld. En toen zei hij, maar heb je dan niet een dealtje gesloten van, hey, als we dit halen, dan en we krijgen een sponsor, ga ik je meer betalen. Want dan zet je hun in diensten van. Maar
ja, dat is
daar moest
zo,
ik
maar ik ben zelf altijd heel erg wars van percentages aan mensen betalen. Dus ik vind dat het heel lekker.
Ja, inderdaad, maar het is een
Ik bedoel,
het is een voorbeeld van target zetten. En dat is eigenlijk wat jullie net ook zeiden.
Ja, ik denk dat, en het is ook een we hebben het clickbait, dat is dan niet.
Wat is dat?
Dat is een soort aandoening. Nee,
maar als ik de mensen eventjes zo'n tipje mag geven, dat filmpje van dat jij het ijs opgaat.
Die heb ik niet gezien.
Oud clickbait filmpje.
Dat is een van de eerste dingen die we gedraaid hebben.
Ja, die vind ik echt. Die liet gisteren een gemeenschappelijke vriendin van ons aan mij zien. En ik heb daar zo hard om gelachen. Ik had die ook nog nooit gezien. Dus dat is even een tipje voor mensen in deze ijstijden.
Ik zet hem
Hoe
in
heet
de
die?
Show notes.
It get on.
Oh, zit je dan in zo'n pakje?
Ik zit in een pak. Dat is een van de eerste dingen die we gedraaid hebben.
Heb ik uitgezet. Ik kon niet
helemaal super.
Van de pilot. Rex
is ook heel grappig.
Nog voor de pilot. Dat hebben we inderdaad in één take gedaan. Want ik moest dat. Verklap ik het eigenlijk of niet?
Nee, laat mensen maar gewoon lekker kijken. Je wou een verhaal vertellen over clickbait.
Nou, over clickbait. Dat is soms is dat een beetje een struggle, omdat wij op gekke momenten worden uitgezonden op tv. Een tikje aan de late kant. We hebben natuurlijk een relatief jong publiek, als wij al een publiek met publiek hebben. Ondertussen is dat denk ik wel zomaar in het begin.
Na zondag en dat dag ook.
Ja, maar er zit altijd het programma tussen. En een reclameblok van 6 minuten. En je ziet ook in de zo'n kijkcijfers.
Nee.
Iedereen zie je wegzetten. Zo, dit soort zondagavond cut-off moment. Maar... dus wel altijd zo qua kijkcijfers, dat wel prima is, maar dat je altijd net voelt... Ah, het voelt alsof het
tot Christine de Boer mee ging doen. Ja.
Dat zijn echt van die dipjes dan, inderdaad. Dan voel je echt... Dan komen ze op je terug op het moment dat jouw scène voorbij is. Dat is heel gek. Alsof ze het ruiken. Maar op een gegeven moment zijn we het gaan zien, want we gingen online dus heel goed. Maar vaak zijn toch iets jongere mensen, ook onze generatie, die kijken eigenlijk niet vanzelf heel veel tv.
Nee.
En op een gegeven moment wat mij heel erg hielp is, nee, we zijn gewoon een online programma die ook wordt uitgezonden. En dan voelt het, op een gegeven moment voelt het meer van, want anders blijf ik het een soort van proberen te voldoen aan een soort van maatstaven, aan een soort spelletje van kijkcijfers waar ik niet per se controle over heb, of waar ik ook niet aan de voorhand aan meedeed.
En dan kan je ook niet je succes aan meten. Dus.
Nee, ook omdat ik denk van ja, uiteindelijk ik wil gewoon dat de scènes leuk zijn, dat ik er zelf blij mee ben, niet dat het dan wordt gemeten aan. Nou ja, dat.
Met je figuur moet je dat
en Chris,
ook...
doen jullie dan als jullie... met je figuur?
Nee. Ja, ik vind het wel interessant dat je met z'n tweeën...
Ja, hoe doe je dat dan?
Wat?
Nee, wat even... Zo'n kind opvoeden met z'n
ik had
tweeën.
Even mijn ogen dicht gedaan. Waar hebben we het over?
Mr. Bitcoin, snap je nu waarom ze er niet veel in zitten?
Nee, wat was de vraag?
De vraag was, hoe doen jullie dat met z'n tweeën? Dan moet je dus, gaan jullie dan zitten... Oké, Jentel.
Wat onze targets zijn.
Wat is je target?
Even denken. Ja, wat zijn onze targets? Ja, nou ja, maar ja.
Dat schrijft ook.
We hebben niet. Ja, ik denk het wel. Ja, Jentel is sowieso best wel steady of zo. Die is niet zo heel erg. Ik denk dat ik iets meer op Alex lijk in die zin dat ik iets meer. Oh, ben ik goed genoeg? Mag ik mee? Maar snap je dat je iets meer zo?
Kut.
De hele tijd in paniek.
Nee, ja, Jentel is daar gewoon wat meer van. Nee, we zijn gewoon heel goed en weet je wel. Soms misschien dus iets te.
Ik moet een andere zeeuw zoeken om een duo mee te vormen.
Ja, precies. Ja, nou, dat geeft wel rust, hoor. Maar. Nee, ja, we zijn er niet. Ik wou net zeggen van wij zitten nu heel vaak. We zijn al bij een beetje aangekomen sinds we baby's hebben gekregen.
Ik wou niks zeggen, maar ja.
We lunchen nogal feestelijk elke dag. Dus we zitten elke dag zitten we kaascrackers. Jentel haalt er van die crackers, van die dikke crackers. En er zit dan al kaas op. Oude kaas zit daar opgesmolten. En dan doen we daar vaak nog brie op.
Jezus.
Of nog oude kaas op. Dus nu, de laatste tijd zijn we heel vaak bezig met wat we eigenlijk zouden willen wegen en wat we wegen. Mm-hmm. Dus, maar daar hadden we toevallig ook over. Dat heel belangrijk is.
Zulke andere targets voorgesteld.
Ja, dit is echt waar het ons de hele tijd om gaat. Ja. Maar dat je dan dus ook inderdaad moet afspreken met jezelf. Dit wil ik wegen. Want anders ben je... Want wij kijken dus nu altijd terug. En dan denk ik, jezus, een jaar geleden was ik hartstikke dun. Waar had ik het over?
Ah,
snap je? Dat is ook zoiets waarover je dan als vrouw zijnde nooit tevreden kan zijn.
Hmm.
Waarschijnlijk als ik mezelf later terugzie en weer 10 kilo zwaarder ben. Denk ik nu ook dat ik heel oké was.
Maar dit is nu de targets van Jentel en de Boer zijn dus nu...
minder kaascrackers eten.
Haalt vet uit Jentel en de Boer.
Nou ja, want we willen dan volgende week een fotoshoot doen. We gaan ook nooit meer op de foto. Nou, het klinkt alsof het veel erger is dan het is. Maar
ik dacht... mensen kunnen jou niet zien, maar je past nauwelijks in de stoel.
Ik zit klem. Nu.
Maar ik dacht je target is Carré of een nieuwe cd.
Heb ik al gehad. Heb ik al gezien. Nee, jawel. Nee, ja, we hebben wel targets. We zijn ook wel met dingen bezig, hoor. Die wel inderdaad wel spannend zijn.
Ik snap ook dat het moeilijk is om te delen. Want dan is het ook zo, het is wel of niet gelukt.
Ja, inderdaad.
Ja.
Nee, maar het ging me er meer om, overleggen jullie dat dan met elkaar? Maar dat...
Ja, zeker. We maken ook wel... Het grappige is dat al heel lang op de agenda staat 5-jaar-plan maken. Dat staat heel vaak in onze agenda. En dat schrijven we dan weer voor ons uit. Dus we doen het wel de hele tijd niet. Maar dat is er is wel de hele tijd sprake van. En door corona... is dat hele 5-jaar-plan naar voren geschoven.
Ja.
Want dat is ook wel zo met theater. Natuurlijk dat je heel snel bam, bam, bam 2 jaar verder bent. Omdat toeren gewoon veel tijd kost en veel...
Van tevoren moet worden gepland.
Veel van tevoren moet worden gepland. En dan kan je wel zeggen van... nou, ik zou wel eens een keer iets anders willen doen of zo. Maar dat gebeurt gewoon niet. En door corona is wel alle andere dingen die we graag wilden... zijn we nu allemaal aan het doen.
Ja, oké.
Okay. Onder andere nu, dat wil ik op zich wel zeggen... maar daar zijn we nog niet aan begonnen... is dat we bijvoorbeeld een kinderboek willen maken. Want Jentel kan heel mooi tekenen...
Mm-hmm.
supermooi tekenen, maar die doet daar eigenlijk nooit iets mee. Maar daar betrap ik er elke keer op. Dan zit ze gewoon stiekem in een boekje zo dingen te tekenen. En heb al heel lang geleden een keer gezegd van, nou, als we eens een keer tijd over hebben, dan moeten we een kinderboek maken met tekeningen van jou en liedjes of zo, zoiets.
Oh ja.
En nu, en dat is eigenlijk altijd een beetje zo'n droom. En dat staat dan ergens onderaan zo'n 5-jaren-plannen geschreven. Maar nu is het opeens
aan
het
denken,
fuck it, we gaan gewoon daar een paar weken vrij van maken. En we gaan dat gewoon proberen.
En dat zijn jullie nu aan het doen? Of dat...
Daar gaan we nu bijna aan beginnen, ja.
Ik heb zo recht ook, dat lijkt mij dus oprecht ook heel leuk om een keer een kinderboek te maken.
Nee, niet jatten.
Omdat ik ook dingen teken. Alleen, ik voel gewoon, het is te weird om een kinderboek te maken als je niet nog zelf een kind hebt. Toch dan?
Nee,
toch sowieso een pedo.
Echt?
Ja, maar... Toch?
Wat, je gaat wat voor een foto wil je op de achterkant zetten?
Ik wil een centerfold. Ja. Een pop-up. Ja. Maar, nee, maar goed. Ik heb ook geen concreet idee of zo. Maar gewoon dat, ooit lijkt me dat leuk om te doen. Maar het is ook... Ja. Ik heb heel veel van dat soort dingen. Van, oh ja, ooit zou ik dat willen doen. En ik heb bijvoorbeeld niet concrete... Van, oh, dat ga ik dan op dat moment doen. Want ik altijd zoiets zeg van, oké, ik moet eerst dit van de grond krijgen.
Nee, precies. Maar dat is lopen. Inderdaad, dat scheelt wel enorm dat we een duo zijn. En dat we nu een kantoortje hebben gehuurd. Want ik vind, dat maakt ook wel echt verschil. Dan ga je gewoon daar zitten en dan ga je echt werken. En dan stop je ook op een gegeven moment weer met werken. Want ik kan dat helemaal niet thuis werken. Of een beetje zo, dan worden dingen ook niet concreet.
Ja. Ik zet nooit targets. Ik dat jullie dat...
Maar ga je dat nu wel doen, nu, jongens?
Nou, ik heb maandag met mijn stagiair afgesproken.
Je stagiair. Je
stagiair.
Dat is fantastisch.
Heb en je seks met je stagiair?
Nee. Hey, dit zegt iedereen dus. Is dit nou weer... Dit is toxic masculinity.
Ja, want het is een man.
Nee, het is een vrouw. Ik ben heel professioneel. Dan ga ik het daar denk ik over hebben. Wat inderdaad... Wat dan een target zou zijn.
Ja, het is wel lekker om voldoening te halen. Het is heel fijn om dus vervolgens te kunnen zeggen... Hé, het is me gelukt. Anders is het altijd ongoing. Is het altijd dat je
ja, maar het
denkt,
gevaar
oh,
is dat je dan
beter.
Gaat... Ja, maar dan ga je denken... Oké, stel je voor je zet zoveel luisteraars. Dan ga je alles in dienst zetten voor meer luisteraars. Terwijl ik wil gewoon een betere
tuurlijk,
podcast maken.
Tuurlijk, nee, maar dat is oké. Okay, dan is meer luisteraars die per se je misschien je...
Nee, inderdaad.
Dan, maar je kunt wel zeggen, ik zou dit. En je zou hoewel gewoon groeien... Kijk, ook als je niet je target haalt, betekent niet dat je dan per se... dan moet ik nu ermee stoppen of zo.
Het is maar meer, precies, maar en is het niet zo...
Want als iets niet lukt, dan is er ook een kadaver om te analyseren. Oké, waar is het misgegaan?
Is dat niet
wat lukt niet? Het kan ook gewoon zijn, bijvoorbeeld in jouw geval, weet ik veel, als jij zegt het moet groeien. Oh, dat houdt gewoon in dat je iets vaker bij andere podcasts de gast moet zijn om te zeggen... Hey, kom ook naar...
ja, inderdaad.
Weet ik veel.
Ja, want is niet gewoon groeien, doe je dat niet gewoon door het heel vaak te doen en...
Lach je?
Nee, sorry, Alex. Dus pakte even mijn hand.
Waarom?
Hij vond dat ik te lang aan het woord was. maar.
Okay. Hey,
ja,
Alex.
Over een zijtakje. Ik deed dan. Ik heb dus laatst geleerd waarom we elkaar sussen om stilte, waar dat vandaan komt.
Vertel maar.
Nou, dat doe je namelijk bij een baby, hè? Ga je automatisch doen. Dat is bijna.
Dat weet jij omdat je op de crèche af en toe kinderen. Ja.
Je moet daarbij springen.
Wil je een kinderboek lezen?
Ik heb thuis nog veel meer kinderboeken. dit dan mijn wending.
Het leuke plaatje.
Als je zeg maar een kind of een baby sust, dan pak je ze een beetje stevig vast en dan ga je.
Ja.
Wat je eigenlijk doet, is je bent een baarmoeder aan het nabootsen. Want als je in een baarmoeder zit, dan hoor je het zuizen van het bloed om je heen. Tijd. En dat hoor je dat.
Ik kan dit niet. Dit is echt mansplaining. Dit is nou echt.
Nee, grapje. Ik word
nee,
heel
ik moet
rustig
wel lachen, want ik dacht, ja, ik heb een baby. Ik doe nooit tegen mijn baby.
Nee, maar daarom is die ook crazy.
Ja,
ja nee, eigenlijk.
Heb je nooit als toen hij huilde of dat je dan gewoon zo.
Ja, een beetje misschien.
Zo'n stofzuiger naast zijn hoofd.
Maar wat ik vind het grappig om te bedenken dat dus als je in een bioscoop tegen iemand anders zo. Doet. Eigenlijk probeer je hem te koppen dat hij denkt dat hij
dat
een baarmoeder
denkt...
als een papegaai in een kooi waar je snel een deken overheen doet en dan denkt hij dat het nacht is.
Goeie bit.
Ja, nou ja, bij deze.
Good bit.
Normaal kan ik op een podium.
Ik word altijd heel rustig in het vliegtuig inderdaad. Van, dat is ook een soort
dat
baarmoeder.
Dat is ook, ja. Ja.
Dat, en ik sprak laatst een vriend en die zei dan, ja, dan zit ik weer s'nachts met mijn kind, moet ik weer de afzuiger aanzetten.
Want Johan Frets.
Nou, het was Johan Frets.
Tuurlijk.
Nee, maar echt, hoe wist je dit?
Nou, weet ik niet, omdat, ja.
Die heeft net een kind.
Die heeft een kind en ja, die had een moeite toch met slaap.
Oké, volgende onderwerp. Ik ga je allemaal inknippen.
Mr. Flow.
Waar ik het ook over wilde hebben. En dat komt voort uit de eerste keer dat we met elkaar praten. Christine zet het toetsenbord neer. dit weer aan het toetsen? In het eerste gesprek, toen zeiden jullie... oh, het gaat weer over je dode vader en je depressie. Toen dacht ik... hebben jullie een... dat wilde ik weten van jullie. Hebben jullie een hoofdthema? Dus dat in al je werk... Je hoort toch wel eens dat echt goede kunstenaars... Het gaat altijd over hetzelfde.
Uiteindelijk.
Hetzelfde, ja. Hebben jullie dat al? Of weet je wat...
Nou, ik weet wel dat dit iets is waar ik mezelf vaak op betrap... als we een nieuwe voorstelling aan het maken zijn... dat Jent en ik dan op een gegeven moment tegen elkaar zeggen... oh my god, we zijn gewoon dezelfde voorstelling aan het maken. Of het is hetzelfde onderwerp. Het is hetzelfde onderbuikgevoel waar het uiteindelijk over gaat. Maar ik merk ook dat ik er nu dan niet zo... precies de vinger op kan leggen. Want het grappige is, ik had het er met Jent over en ook met mijn vriend Jurjen. En die zei:
bereid je echt voor?
Ja, ja, je doet wat. Ik krijg zo goed betaald. en toen die zeiden eigenlijk allebei: ja, nou ja, dat is gewoon in ons geval. We hebben het altijd over een soort klein menselijk leed. We hebben een soort oog voor een soort pijn in de mens. Maar dat is misschien niet dat ene dingetje waar het over gaat. Toch wat jij bedoelt is meer dat het een soort van...
dieper psychologische ding?
Ja.
Ik zat er over jullie na. Ik dacht een soort kinderlijke verwondering.
Ja.
Het gaat vaak over sprookjes.
Ja. Ik denk ook dat dat het ding is waar we vaak in voorstellingen op uitkomen. Dat het weer over verwondering gaat. Dat het weer over het alledaagse mens zijn. En de pijn van gewoon een mens zijn. Ja. Met al je onhandige shit.
En ook een soort hang naar fantasie.
Versus de verwondering en de ontsnapping daaruit. En daarin zit dan ook het een rockster willen zijn. En heel losbandig en vrij en daar nieuwsgierig naar zijn. Maar tegelijkertijd heel graag in je huisje, achter je raampje met je verwachting.
Dat is ook weer
het mensje willen zijn.
Het voelt echt alsof je gewoon mijn oeuvre nu omschrijft. Ja, rockster willen zijn en gewoon een huismis.
Ik dacht bij jou ego, ja, om je nieuwe show gaat ego eten, dacht ik, dat is echt goed, want vaak gaat het daarover.
Ja, bij mij is, nou eigenlijk het falen waar we net over hadden, voor mij is, kijk, ik heb toch maar één voorstelling gemaakt, maar ik heb wel veel materiaal, klik bij dingen en zo. Er is wel een bepaalde, de plank misslaan, of waar ik faal, of waar mijn tekortkomingen, dat is altijd een ding die bij mij altijd... De eerste voorstelling ging ergens ook heel erg over... mag ik er zijn en je mislukt voelen. Dat zijn wel dingen die bij mij...
Dus mislukking ook eigenlijk.
Ja, ik merk wel dat ook als ik aan stukken die mij prikkelen... als ik denk van, oh, dat is een leuk onderwerp, gaat het vaak om... Ja, ik neig toch naar waar ga ik de mist in? En ik krijg wel eens ook als kritiek van mensen zeggen van... Maar zo, het gaat toch allemaal niet zo slecht met jou?
Ja.
Nee, maar dat zijn wel de dingen die ik het interessantst vind. En ook binnen clickbait-scènes merk ik dat de personages die ik het leukst vind... zijn allemaal een beetje trieste figuren. Omdat er gewoon, en ook die dan wel volhouden dat ze het allemaal wel voor me...
Niet hoog houden eigenlijk.
Ja, dat vind ik het leukst. Want dan komt er een...
Dat is waar, ja.
Een laag...
En bij jou, Pep, heb jij dat duidelijk voor jezelf?
Depressie en de dood van mijn vader.
Ja, maar is dat niet net als klein menselijk leed een beetje het bovenliggende?
Nou, ik had erover nagedacht. Maar dat is iets van vroeger. Eerst dacht ik, gaat altijd over eenzaamheid. Dus over niet alleen willen zijn.
Ja.
Maar toen dacht ik ook niet. Ik dacht gewoon, in alles wat ik maak, neem ik mijn leven mee. Mm-hmm. Maar dat doen jullie natuurlijk ook.
Ja.
Ja, maar niet iedereen doet dat zo. Iedereen doet het op een bepaalde mate, maar...
Ja. En toen
mensen zijn beschouwender.
En... Ja, ik dacht, het gaat gewoon altijd over hoe je denkt. Ja, ik wist het niet.
Maar jij hebt deze vraag bedacht.
Ja, maar grappig genoeg, misschien heb je dan net niet genoeg cabaret gemaakt. Ik denk namelijk dat het iets is wat bloot komt te liggen. Misschien pas als je... Ja, misschien, ja, maar jij hebt natuurlijk met clickbait ook wel heel veel gedaan. Maar ik merk bij mezelf dat ik dat pas...
Ja, Alex heeft meer materiaal dan ik gemaakt, hoor, denk ik.
Nou, precies. Maar dat je pas op een gegeven moment merkt... Ik ben in herhaling aan het vallen. Of, oh, wacht, eigenlijk de dingen die ik maak gaan weer over.
Ja, maar
hetzelfde.
Het kan toch ook zitten in alles wat je... Het kan ook zitten in... volgens mij, want je maakt altijd vanuit jezelf. Dus als jij een thema hebt in je... En als jij in je leven een thema hebt, dan gaat je werk... Altijd
daarover.
Ja, dus ik dacht.
Dus jouw schilderijen bijvoorbeeld.
Ja. In Tate Modern, als je ze ziet, je denkt eenzaam.
Is dat altijd een zwart kruis in het midden?
Ja.
Ja. Keramiek.
Ja.
En vaak urnen zijn het. Ja.
Jouw keramiek spreekt boekdelen voor fijn.
Ja, ik schilder met de as van mijn vader schilder ik.
En van andermans vaders.
Dus ik weet het niet.
Heb je nog? Want je hebt nu dus 5 jaar je podcast.
Ja.
Ik denk, daar ben je blij mee. Heb je al misschien een idee van, dit zijn dingen die ik er nog wel mee zou willen doen?
Ik wil heel graag Bas Heijnen nog een keer interviewen.
Ja?
Of?
Die vind ik zo ongelooflijk
ja.
goed.
Heb je al wel eens gevraagd?
Nee. Ja, dat is mijn stagiair nu. Ik ga dus maandag met mijn stagiair afspreken. Ja. Dan gaan we een plannetje maken. Nou.
Bij deze ook als luisteraars, als iemand Bas Heijnen kent of denkt.
Ja.
ja. Ik.
Allemaal hem twitteren. irritant.
ja, net als bij Zondag met Lubach. Een hashtag ja. Bas in Pep Talk. Nee, die zou ik heel graag willen spreken. Nou, wat ik merkte, daardoor was dat interview in de NRC heel goed. Want dan ga je reflecteren op wat je doet eigenlijk.
Ja.
Toen dacht ik, ik ga gewoon mijn fascinatie. Dus ik weet niet wat ik over een maand heb. Nu ga ik binnenkort praten met iemand die hoogleraar leiderschap is in Groningen. En dan wil ik het hebben over waarom leiders narcistische psychopaten zijn in mijn oog.
Sociopaat,
ja, ja. En omdat dat nu mijn fascinatie is. Dus het kan zijn dat ik over een maand denk.
Nou, maar dus voor mij ben je ook al nu meer bijvoorbeeld bezig met dat je ook meer gasten wil die gewoon interessant, die ja. interessant vindt.
Ja.
Los van puur de grappentappen.
Ja, vroeger zou ik dan een stukje daar, een bit hebben gemaakt daarover. Ja. En nu denk ik ga praten met iemand daarover.
Maar dat is interessant, want dat is ook goed. En dat kan ook eng zijn, omdat je bent natuurlijk deze podcast bijvoorbeeld begonnen van, ik ga dan cabaretiers interviewen.
Ja.
En om daar dan uit te stappen is eigenlijk.
Zeker.
Je gaat uit een soort. Je kan ook daar vastzitten in een kooi van je.
Nou,
eigen
daar heb ik heel vaak over nagedacht. En ook met Dag en Nacht Media over gehad. Van hoe. Dat ik zei van ja, ik wil eigenlijk van dat cabaret af. Want ik wil gewoon. En iemand van Dag en Nacht Media had gezegd: het is eigenlijk Help Pepijn de Winter door podcast. Wat ik een heel goed zinnetje vind. en toen zei ik ja, dus ik wil dat cabaret uit. Toen zei hij ja, doe maar niet, want het is wel handig voor de PR.
Ja. Ja.
Want dan zit je in een hokje. Mensen willen in een hokje.
Ja,
denken.
Ja,
maar dat is ingewikkeld. Interessant, want ik kan me voorstellen dat jij misschien ook herkent. Ik heb wel eens. Ik gooi mezelf ook steeds namelijk in hokjes.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik was vroeger wat dikker. En op een gegeven moment had ik daar dan ook allemaal materiaal over. En
Curved en heb ik me laten leren.
Rubenesk was ik. En ik was een Rubensman. Ze zijn heel zeldzaam. Je hoorde niemand over. Daar had ik altijd ook allemaal grappen over en materiaal. Mm-hmm. Dat was ook heel leuk. En ik had op een gegeven moment ook gevonden van. Dan had ik grappen over het feit dat ik dan eenzaam was en zo. En dat werkte ook goed. En dat was ook aan de hand. Maar op een gegeven moment werd dat dan een soort. Ging ik er bijna aan vasthouden, want anders was ik ook mijn act kwijt. Bijna.
Ja, inderdaad. Ja.
Terwijl je kunt ook op een gegeven moment. Want ik was bijna bang om die problemen op te lossen. Want stel je voor dat ik dan niet meer grappig ben.
Ja.
En ik heb moeten leren zo van nee. Ik heb ook echt dat ik ging afvallen. En dat mensen tegen mij zeiden, ook comedians.
De fat jokes werken niet meer.
Zo van, nee, die dan zeiden van je moet niet afvallen.
Ja, ja, ja.
Oh, ja?
Je bent, ik vond
ja, maar dat is ook, geldt
vond,
toch ook voor acteurs. Voor hele dikke acteurs. Die hebben ook inderdaad bepaalde rollen. En dan worden ze opeens dun. En dan worden ze vergeleken met.
Maar ik denk dat je goed wordt als je dat dus niet doet. Nee, anders word je Joep van het Hek.
En ja, omdat je voelt van de motor is niet dat. De motor is iets, is gewoon de filter in mijn hoofd.
Ja, ja.
En hetzelfde voor je podcast ook. Zo de,
ja.
Ja.
Gewoon wat jij interessant vindt.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Wat
ja.
jou de winter doorhelft.
Ja, inderdaad. Oké, jongens.
Oké.
Pas hem.
Leuk. Ja, tot volgende week. Hoe gaat het met de ballen? Snel. Ballen update.
Heb ik al gezegd.
Oh, dat was de internist.
Dat was de internist.
Ja, al die artsen in jouw leven, weet ik veel.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Christine de Boer van het duo Jentel en de Boer en Alex Ploeg van, ja, onder andere het programma Clickbait. Kennen het niet, maar het schijnt hartstikke leuk te zijn. Ga lekker dat fragment kijken. Je kan dat fragment vinden op www.vriendvandeshow.nl/peptalk, want op die site staan de show notes. Ik wilde jullie ook nog even zeggen, en dat is toch wel echt heel erg leuk om te melden. Ik heb de dag nadat ik met Alex en Christine heb gepraat, heb ik via het adres van Bas Heijnen weten te ontfutselen. Ik heb hem gemaild en hij antwoordde meteen dat hij heel erg graag in mijn podcast wil. Dus stop, je hoeft niet op Twitter hashtag Bas Heijnen in Pep Talk te doen en zo. Stop sowieso met Twitter als je Twitter hebt. Dat zou ik iedereen aan willen raden. Maar Bas Heijnen wordt ooit de gast in deze podcast. En hij staat echt bovenaan mijn lijstje. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Volgende week ga ik praten met Sophie Straat. Die heb ik dus nog niet gesproken, maar daar ga ik mee praten. Zij is kunstenares en maakt nu allemaal levensliederen. En dus daar heb ik heel veel zin in. En ik wilde ook nog even een kleine shout-out doen, zoals iedere week. En dit keer wil ik dat doen naar Tom du Hemert. En Tom stuurde mij een berichtje dat hij mijn intro's en mijn outro's altijd heel erg grappig vindt. Ja, daar ben ik toch wel heel blij mee. Want ja, ik ben ook gewoon een onzeker mens, Tom. Ik weet soms ook niet of dit wel leuk is om naar te luisteren. Maar dat is dus zo. Dus vind je dit niet leuk, wat ik dan allemaal zeg? Nou, Tom is het niet met je eens. Dus heb je klachten, ga dan lekker naar Tom. Tom du Hemert op Instagram heet hij. Niemand gaat ooit nog mijn bericht sturen. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, dit was het. Heb een hele goede week. En volgende week ga ik dus praten met Sophie Straat. En ga haar muziek even luisteren. Het is echt te gek. Groetjes.